Staat de microfoon goed? Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, ik hoor mezelf. Dat is mijn bede. En dat is mijn verlangen, Vader, dat ik beschikbaar ben altijd. Dat je leven als een gebed gezien wordt, ja. Dat is nogal wat. Dat betekent dat wij altijd gericht zijn op onze heiland, de Heer Jezus Christus. En een van de regels die we net zongen was... Die geur van Christus die om mij heen verspreid mag worden. En dat bracht me eigenlijk in gedachten bij die zondares die genoemd wordt in Johannes 11. Ik lees het met u. Johannes 11 vers 1 en 2. En daar staat, en er was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. En dan staat er van die Maria, daar gaat het me eigenlijk om. Daar staat, zij was degene die de Heer gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met de haren welke broeder Lazarus krank was. En deze Maria wordt in Lucas genoemd. En dan is het een vrouw die een prostituee is, die bij de Heer komt, die bij het fariseer is in huis. En dan is deze vrouw bezig om de voeten van de Heer Jezus te zalven. En dan wordt daar wat... minachtend op gedaan en dan vertelt de Heer Jezus die gelijkenis over die twee personen waarvan de een 500 en de ander 50 schillingen schuldig is. En de Heer scheldt ze dan allebei de schuld kwijt en dan vraagt hij wie zou nou de meeste dankbaarheid betonen. En dan gaat het natuurlijk om die vrouw. Die vrouw, die prostituee die de Heer gezalfd heeft met haar haren en de olie, die zou geroken hebben en zij vereert daarmee de heiland in zijn opgang naar het lijden. En dan is ook het antwoord, ja, degene die veel vergeven is. En ik moest daar zo aan denken dat ons hele leven wat toebehoort aan de heiland, wat hij gekocht heeft, dat heeft hij duur gekocht. Maar als wij staan in de schoenen van die vrouw, maar mogelijk dat u zichzelf, evenals ik dat ook wel bewust ben, dat onze zonden wel heel veel waren. En dat onze heiland een hele hoge prijs betaald heeft voor onze zonde. En dat hij ons vrijgekocht heeft. En wat ik bedoel, dat bewustzijn van wat het hem gekost heeft. Waaruit ook onze liefde voor onze heiland ontspringt. Van het feit dat hij alles heeft gegeven wat hij had om ons met zichzelf te verzoenen. En om ons deel te maken met zijn leven. En de broeder sprak net over de Hebreeënbrief. En in Hebreeën 2 staat zo mooi dat hij die heiligt en zij die geheiligd worden tot één zijn, waardoor hij zich niet schaamt hun broeders te noemen. Denk dan maar als voorbeeld aan die vrouw die diep bedroefd was en haar verzoening zocht bij de heiland en dat ook ontving. De Heer zegt ook dat hij haar vergeven heeft. En daar dan ook bij zegt, deze vrouw heeft veel schuld, vergeving ontvangen en zal dus ook dankbaar zijn. Je hoeft niet altijd stil te staan bij je zonden, maar je mag je wel bewust zijn, denk ik, bij de prijs die onze heiland betaald heeft, om ons bewust te zijn dat ons leven van hem is. Hij heeft ons gekocht en betaald. En bij het overdenken van deze ochtend moest ik ook denken aan twee schrijvers van hele mooie liederen. In de 17e en de 18e eeuw, de ene was John Newton, die het lied schreef Amazing Grace, u kent het allemaal. En als je de moeite neemt om eens te kijken wat deze man doorgemaakt heeft, en hoe intense dankbaarheid hij had voor de Heer, en dit lied schreef, genade, kocht mij vrij, iedereen kent het lied. Maar waar het uitkomt, uit die intense verlatenheid, dat zondebesef, de man was slavenhandelaar geweest, hij heeft zijn leven overzien. Hij is tot bekering gekomen. Ik zeg het nu heel kort. Maar de genadeboodschap heeft hem altijd bezig gehouden. Hij is uiteindelijk ook predikant geworden. Dat was op het gebed van zijn moeder. En hij had een goede vriend. Dat was William Coops. Zo'n soort naam. En deze man was zeer depressief. Hij was zeer suïcidaal. Ook suïcidaal. En hij sprak met zijn vriend en hij wees hem op de heiland. Maar de man was dusdanig in een depressie, zelfs suïcidaal, dat hij er gewoon niet uitkwam. Maar het was wel een schrijver van mooie gedichten. En toen zei deze broeder, die ook dat mooie lied had geschreven, Amazing Grace, ga door met schrijven. En klamp je vast in de heiland. En op een bepaald moment is deze man ook tot erkentenis gekomen en is hij in zijn diepte gaan zien op de genade Gods, waar hij gewoon vanuit ging. Hij vertrouwde, ondanks zijn eigen situatie, vanuit zijn diepe stervensgedachte als het ware, zag hij geen andere uitkomst. En hij schreef ook een prachtig lied, dat God's ways are in mysterious ways, zoiets als dat. En dan schrijft hij op een gegeven moment, en dan, het gaat mij om de beleving eigenlijk, dan zegt hij, als je dan bedenkt dat God zet zijn voetstappen op de zeeën. En midden in de storm reist hij op. En hij wou er maar mee zeggen, toen ik werkelijk in die storm zat van mijn leven en mij vastklampt aan mijn heiland, toen rees daar ook zijn genade op en ik zag zijn vriendelijke glimlach. En ontmoette daar in de genade. En die diepe, diepe zucht naar genade en die diepe zucht naar vergeving en verzoening, ik getuig daar zelf ook van. Ik vind dat zo bijzonder dat een mens genade krijgt van die grote God, waarvan gezegd wordt in de dichterlijke vorm, hij zet zijn voetstappen op de oceaan. Dat is natuurlijk een idee van, ja, waar haal je het vandaan? Maar Job, hè, die krijgt ook dat soort woorden te horen. Waar was jij nou eigenlijk toen ik de aarde grondde? Hè? En toen ik de Pleiaden bond. Waar was jij met je grote mond? Daar heb je een enig idee tegen wie je spreekt. Maar aan de andere kant, als wij in zo'n diepte zitten van verdriet en ellende, en wij roepen het uit tegen de God die boven alles staat, die dus in stormen verrijst en ons meeneemt in zijn genade en barmhartigheid. En als we vertrouwen, geloven, want dat is natuurlijk ook waardoor wij deel zijn geworden van het nieuwe verbond, doordat wij geloven en vertrouwen op het werk van onze heiland, Heer Jezus Christus, krijgen wij deel aan die heiland. En dan zegt hij met Hebreeën 2, dat hij die heiligt, onze heiland, en zij die geheiligd worden, daar schaamt hij zich niet voor, die noemt hij broeders. Kunt u zich iets voorstellen van de afstand die wij hadden ten opzichte van God en het verzoeningswerk wat hij tot stand gebracht heeft en deel te hebben aan het nieuwe verbond waarvan gezegd wordt, en de Petrus spreekt dat, profeten hebben getracht te onderzoeken waarvan zij profeteerden, hadden geen idee van de heerlijkheid waar wij deel van zijn geworden, dat betere verbond wat de broeder zei, waar wij allemaal in wandelen, waar wij ook genade in ontvingen. Dat is iets wat buiten onszelf lag en wat wij mogen toe-eigenen, waar wij ons aan vast mogen grijpen, mogen vertrouwen en geloven. Heer, ik zie een storm om me heen, ik zie zoveel verdriet en boosheid ook in mezelf, maar boven alles reist u op uit die storm en grijpt u ook mijn hand. En mogen wij ook volledig vertrouwen op die God die heeft gezegd, werp al je bekommernis op mij, want ik zorg voor je. Die ook tegen de zondaar zegt, kom, ik vergeef je alles. En treed maar in dat nieuwe verbond waarin ik je leid. En ik wil graag met u naar Johannes, iets verderop nog. En dan lezen wij de opwekking van Lazarus. Ik ga bladeren door Johannes eventjes heen. Dan lezen we in Johannes 12 dat de Heer Jezus 6 dagen... voor het Pascha in Betanië kwam. En het gaat me eigenlijk alleen maar om dit. Ze zijn we halverwege de evangelie van Johannes. En dan is er de helft van het evangelie nog niet voltooid. Maar dat gaat alleen maar over die laatste 6 dagen van het lijden en sterven van onze Heer Jezus. En het Johannes evangelie, dat weten we, dat is eigenlijk het evangelie wat zich onderscheidt van de anderen. Omdat het met name van onze heiland spreekt als de Zoon Gods. Hè? Het bekijkt het geheel vanuit een hoger perspectief. En het bekijkt ook al onze heiland vanuit het nieuwe verbond. Want er wordt gesproken over de hoogpriesterlijke werking van Heer Jezus. Er wordt gesproken over de voetwassing waarin hij zegt, wat je nu hebt zien doen, dat begrijp je nu nog niet, maar je zult het later verstaan. Voortdurend heeft Heer Jezus daarmee voor datgene wat hij nu doet. Hè? Het is een vooruitblik. Hij spreekt ook van de Heilige Geest, want hij ziet dat zijn discipelen, wanneer hij spreekt over zijn afscheid, bang worden. En zeggen, wat gebeurt er dan met ons? En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar ik laat je niet alleen achter. Dus ik zal je niet als wezen achterlaten, maar als ik tot de Vader ben, zal ik je de troost geschenken. En die zal je te binnen brengen, al wat ik gezegd heb. En daarmee, met die Heilige Geest die wij ontvingen, toen wij tot geloof kwamen volgens de Efezebrief, toen wij het woord Gods aannamen, werden wij deelachtig aan die Heilige Geest. Als de Geest der belofte, als het onderpand voor de dag der zaligheid, dat gaf hij ons. Hij gaf ons van zichzelf. Het was de Christus zelf in de vorm van de Heilige Geest. Dat is toch heel bijzonder. Dat een mens Gods Geest ontvangt. En daarmee eeuwig leven heeft ontvangen. Waar ook het deel van het nieuwe verbond van spreekt. Het eeuwig leven. Iets wat van geslacht nooit is vertoond. Maar wat in Christus tot stand kwam. Dat heeft hij ons gegeven. Wij zijn boven alles uitgetild. En wij zijn zijn huis deelachtig geworden. Wij weten dat ons huis van boven is het hemelse Jeruzalem. Waar wij ook naar uitzien. Omdat er een dag komt dat de Heer ons tot zal nemen. En mogen wij zijn waar Hij is. Wij zijn zo'n bevoorrecht volk. Maar als wij letten op onszelf, dan komen we er niet uit. Maar we mogen zijn hand vastkrijgen. We mogen Hem bedanken voor die geweldige, geweldige grote genade. Genade zo oneindig groot. Dat ik, en dan noemt Hij zichzelf een wretch. Een ellendeling noemt hij zichzelf. Hij kijkt terug op zijn leven. John Newton. En dan zegt hij, ja, dat was niks. Dat was helemaal niks. En dan heeft hij zijn leven lang gesproken over dat ene thema genade. En we lezen ook in het begin van het Johannes-evangelie dat de evangelist zegt, ja, de wet was door Mozes. Maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus. En dat is ons deel geworden. Wij zijn uitgetild boven het verderf wat in deze wereld is. Wij zijn daarvan losgemaakt. En wij hebben deel gekregen aan het eeuwige leven. En Petrus zegt dat de mens is als het gras. En zelfs zijn heerlijkheid is als gras. Het is er vandaag en je kijkt ernaar. Prachtig. Maar de wind gaat erover en men kent zelfs zijn plaats niet meer. Maar hij zegt, maar het woord Gods is dat in de eeuwigheid. En hij zegt, dat is het evangelie wat onder u verkondigd is. Het is het nieuwe leven, het is het nieuwe verband. Het is niet te begrijpen. En er was iemand jarig, ik zag het vanmorgen, die zei zoiets van, het verdriet van vandaag weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat zegt natuurlijk Paulus in de Romeinenbrief. Maar hebt u enig idee, heb ik enig idee, wat die heerlijkheid Gods werkelijk inhoudt? We kunnen daar niet groot genoeg van denken. We kunnen ons niet een enige mate van grootsheid daarvan voorstellen wat Hij voor ons bereikt. En het geloof in Christus is ook vooral het geloven op zijn woord. En zelfs zijn woord, het gaat mij te boven. Ik begrijp niet hoe groot die heerlijkheid is die Hij zal openbaren. Wanneer Hij straks weer komt. En dat is toch waar we naar uitzien. En zo vindt ook Johannes die geweldige woorden in Johannes 15, waarin de Heer Jezus zegt, ik ga gewoon een paar stappen, omdat ik u zo graag wil. Laten we nadenken, dat bedoel ik te zeggen, over dat nieuwe leven wat we vanmorgen in inleiding aan horen, maar wat dat ook voor u en mij inhoudt. Vanuit de dankbaarheid leven, zegt de een, ik vind het ook een moeilijke omschrijving, maar het is het leven wat Hij in ons heeft gelegd. Dat we dat zouden leven vanuit die geweldige rijkdom van genade. En dan zegt de Heer Jezus dat Hij de landman is. En ook dit zegt hij dus in die laatste dagen voor zijn sterven. Dan zegt hij, ik ben de landman, alle rank in mij die geen vrucht draagt, vers 2, die neemt hij weg en al die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. En dan die belofte, gij lieden zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En dat woord is zijn woord. Het reinigt ons, het is ook het reinigende waterbad des woords. Wat hij in ons reinigt, broeders en zusters, wij zijn zo rijk. Dit vind je niet in deze wereld. Deze woorden vind je niet in deze wereld. Je vindt niet iets wat afdoende is, wat eeuwigheid heeft. Wat ons uittilt boven onze beperkingen. Maar Gods genade heeft ons losgemaakt van die ijdelheid van de mens. Van het vermoeiende, dat je doet je best, maar het heeft uiteindelijk toch geen enkel effect. Het is net als het water, het stroomt naar de zee, maar de zee wordt nooit vol. Je wordt er moe van als je erover nadenkt. Maar dit is toch leven. Dat zijn woord ons reinigt. En dat hij in verbintenis met ons al aan is gegaan. Waardoor hij zegt, ik leg mijn leven in jou. Ik leg mijn nieuwe leven in jou. En wandel daarin. Blijf met mij verbonden. En het leven zal van je deel zijn. Zal in je deel zijn. Het is een bovenmenselijk idee dat God omziet naar een mens in zijn verloren toestand en dan zegt, ik geloof dat Zacharias dat zegt over de geboorte van Johannes, dat God in zijn barmhartigheid heeft van de opgang der hoogte heeft omgezien naar de mensenkinderen. Hij zond zijn zoon Jezus. Het is barmhartigheid Gods. En het is voor ons alleen maar het ontvangen van genade. Het is zo geweldig. En u vindt het misschien wat vreemd dat ik zo zeg. Maar als je eens wat nadenkt over die mensen die die mooie liederen geschreven hebben. Onze bundels staan er vol van. Dan komen ze vaak van zo diep. Als je iets leest over hun geschiedenis. Dan denk je, wat is het toch mooi als een mens God daarvoor dankt. En dat hij zich enigszins bewust is van wie hij was buiten Christus. En dat we dan door het bestuderen van Gods woord zo vervuld worden met blijdschap. Dat we zeggen, wat heeft hij ons toch veel gegeven. En wat zijn wij hem toch dankbaar. En dan denk ik aan die vrouw die zoveel vergeven is. En dat ook eigenlijk uit in haar leven. En ik vind het mooi dat dit laatste gedeelte van het Johannes-evangelie voortdurend wijst op zijn huidige werk van de Heer Jezus. Ook in zijn hoge priesterlijk werk. Het tilt onze zware uit dat Johannes-evangelie op vanuit de hoogte en vraagt ons, wil je zien, niet op je eigen leven, maar op het leven van hem. En wil je eens bewust zijn waar hij jou uitgetrokken heeft, uit deze tegenwoordige boze wereld. En overgeplaatst heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. En dan zeg je, ja, ik heb geen idee wat het over gaat. Ik snap het niet goed. Dan zeg ik, nee, ik snap het ook niet zo goed. Maar soms dan zit je in zo'n diep gat en dan denk je, ja, maar ik vertrouw het. En dan zing je zo'n lied en dan lees je het woord en dan ben je weer bewust wie je bent in hem. En dat gaat natuurlijk op en neer met ons leven. Maar zijn woord in ons, het reinigt ons. Het doet ons bewust zijn dat zijn genade en zijn leven in ons eigenlijk de verlossing op zich al is. Dat je daarmee ontkomt aan de neergang van de wereld. En waar de wereld ook mee bezig is, wij hebben iets heel anders. Wij hebben een woord. En ik wil nog een tekst met u lezen uit Titus, en dan wil ik graag met u gaan naar Thessalonicenzen en ik leg u straks uit waarom. Want ik probeer met u na te denken over datgene wat wij hier in Titus heel mooi vinden samengevat. In Titus 2 vers 11 tot en met 15. En dit is eigenlijk wat ik op mijn hart heb en het is natuurlijk veel mooier om de schrift te lezen en dat gaan we dan ook doen. En dan lezen we in Titus 2 vers 11 tot en met 15. Dit is een geweldige woorden die heel kort samenvatten wat ik bijvoorbeeld in de eerste Thessalonicenzenbrief in 5 hoofdstukken vind. Dan vinden we hier, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, geeft ons richting. Dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. En dan verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. En dan, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u veracht. In deze woorden, daar is in mijn begrip eigenlijk zoveel in gezegd. Dat Christus verscheen als de zaligmakende genade Gods aan alle mensen. Dat het onderwijst in vers 2, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld, en dat is het werk van hem in ons. En onze bewustzijn dat wij van deze wereld weg moeten drijven, min of meer, dat wij aan hem zijn toegekomen en aan hem zijn verbonden. Wij zijn, zoals ik al zei, door hem gekocht. Dus godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. En dan die mooie climax. En daar leven wij naartoe. Verwachtende, dat is ons leven, verwachting. De zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Wat zal dat zijn? Stel je dat eens voor, dat straks de Heer komt. En het wordt hier genoemd verwachtende de zalige hoop en verschijning, de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Daar zien wij naar uit. Daar zijn wij nu naar op weg. Dat is voor ons het moment van onze ontmoeting van onze Heer Jezus in heerlijkheid. Daar gaan we naartoe. Wij gaan niet naartoe naar het verzinken van deze wereld in de nacht. Wij gaan niet toe naar toorn. Wij gaan niet toe naar duisternis. Wij gaan niet naar een door God losgelaten wereld in die zin dat Hij niet meer in onze werk zit. Hij is juist met ons bezig. Hij wacht totdat de laatste komt, want het is een genadetijd waar we leven. En deze tijd, wij verwachten de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Wat zal dat een dag zijn? Dat we allemaal bij Hem zullen zijn. Dat we loskomen van al deze ellendige zaken op deze wereld. Met uw verdriet, met mijn verdriet, met onze tekortkomingen. Dat we met Hem één zullen zijn. Dat wij losgeraakt zullen worden van dat verderfelijke in deze wereld. Waar wij eigenlijk al niet meer bij horen. Maar dan zullen wij met Hem zijn. En dan zegt hij, die zichzelf voor ons heeft gegeven. Dan schakelt hij terug. Opdat Hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid. Met het doel. En zichzelf een eigen volk zou reinigen. Lazen we net al in het Johannes-evangelie, dat hij dat doet als landman. Ijverig goede werken. En dan zegt hij, spreek dit, vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte. Lieve mensen, wij hebben een geweldig moment voor de boeg. We hebben een moment dat de Heer Jezus ons thuis haalt. Een moment dat we met Hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Een moment dat we dat zullen aanschouwen waar wij ons leven lang aan vastgeklampt hebben. Waaraan we vastgegrepen hebben omdat Hij zei dat Hij, nadat Hij zou gaan, ons weer zou nemen opdat wij mogen zijn waar Hij is. Wij hebben een geweldige belofte die boven deze aarde staat, boven het gaan in deze wereld. En dat is Zijn komst voor ons. Stel je eens voor dat al dit verdriet waar je middenin zit, om je heen, is weg. En die eeuwige vreugde om voortdurend bij Hem te zijn. Om Hem te zien waar we altijd op gehoopt hebben. En dat is realiteit, dat staat voor de deur. En als we gaan naar de Thessalonicenzenbrief, wil ik u graag meenemen. Dan wil ik daar, als het kan, een beetje doorheen wandelen. Om te laten zien hoe deze gemeente daar ook mee bezig was. Het was een gemeente in Griekenland, die Paulus op zijn tweede zendingsreis heeft gecreëerd. Ja, daar zijn ze tot geloof gekomen, het waren heidenen. En hij heeft daar een werk in gedaan, samen met Timotheus en met Silvanus, dat schrijft hij ook. En dan wil ik een paar gedeelten lezen. En dan begin ik in vers 6 van het eerste hoofdstuk. En ik hoop dat u mij kunt volgen. In Titus zagen we een samenvatting. En in de Thessalonicenzenbrief begrijp ik dat het veel meer wat uitgebreid wordt. En dan neemt hij deze gemeente, is ons dan voorbeeld. En dan is het ook, want als we over de Thessalonicenzenbrieven denken, dan denken we altijd over de opname van een gemeente natuurlijk. Hè, want dat is 4 en 5. Dat zijn de hoofdstukken waar het over gaat. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen is, er is natuurlijk wel meer aan de hand. Want wij wachten niet alleen maar met onze armen over elkaar, hebben we net gezongen. Maar wij zijn ook biddende bezig, zodat Hij een werk in ons kan doen. Wat uiteindelijk tot Zijn eer is. Hè, wat net ook gezongen is, dat is ook het loon wat wij zouden ontvangen. Dus ons leven doet er wel degelijk toe, maar het is het leven van Hem in ons. Het verwachtingsleven, maar het werkende leven van Hem in ons. Waarmee wij Hem straks zullen eren. En dat is ook onze eer. Dat lezen we ook hier. Maar dan heeft hij de brief opgesteld en dan zegt hij in vers 6. En dan zegt hij, en gij zijt navolgers van ons en van de Heer. Zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen hierin. Dan zegt hij, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukkingen. Met blijdschap des Heilige Geestes. En dan zegt hij in vers 7. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt van al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heeren luidbaar geworden. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan. Zodat wij niet van nood hebben iets daarvan te spreken. Want zelf verkondigen. Want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. En hoe gij u, let op. En daarmee heb ik net proberen om te zeggen dat die vrouw die zoveel vergeven is. Ook een enorme dankbaarheid heeft getoond aan de Heer. En ook zij hoe gij u tot God bekeerd hebt van de afgoden. Ze kwamen van ver. om de levende en waarachtige God te dienen. Ze kwamen van ver en ze waren enorm toegewijd. Dat blijkt ook uit de lovende woorden van Paulus over deze gemeente. Ze kwamen van ver en ze werden geplaatst in de gemeenschap met de Heer Jezus en zijn een voorbeeld voor al die gemeentes. Let wel, Korinthe ligt hier niet vlak, daar ligt hier niet zo heel erg vandaan, van deze plaats. En daar heeft Paulus weer niet zoveel goede woorden voor over. Want dit is een voorbeeldige gemeente, zo gezegd. En dan zegt hij, ik lees nog een keer vers 9, want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben, dus tot die gemeente, hoe zij Paulus, Silvanus en Timotheus hebben ontvangen, hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, en dan weer zo'n mooie aanhaling, hetzelfde wat we Titus lazen, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Dus eerst de Heer Jezus, die wij verwachten, hè, die ons tot zich zal nemen, wij noemen dat de opname van de gemeente, wat je hier leest, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk die ons verlost van de toekomende toorn. En dan heb je natuurlijk gelijk het oordeel Gods wat over deze wereld komt. Dat noemen we de dag des Heren, dus dat oordeel waar wij voor bewaard worden. Daar neemt hij ons voor weg, staat hier. Maar die geweldige woorden hier, dat deze gemeente dus zo'n voorbeeld was in de verkondiging van het evangelie, dat zij dus een leven leefden in afhankelijkheid van de Heer, dat hij ook een werk door hen heen kon doen, dat het woord bewaard werd, dat het ook uitgedragen werd, dat zij dus vruchtbaar waren voor de Heer en dat zij vervolgens dat deden in afhankelijkheid en in afwachting om de Heer te verwachten uit de hemel, die ons verlost van de komende toorn. Je zou kunnen zeggen, wat een drive spreekt eruit. Dat deze gemeente, die van de afgodendienst bekeerd is om de levende God te verwachten, om het woord uit te dragen, om de Heer Jezus te verwachten uit de hemel en zo bewaard te worden van de komende toorn. Want, zegt hij in vers 2, hoofdstuk 2, vers 1, want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest. Dus het werk wat Paulus aan de Thessalonicenzen gedaan heeft, heeft vrucht gedragen. Maar, vers 2, hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijd. We lezen dit in Handelingen 17, waar Paulus dus ook in deze stad is en waardoor hij dus door de Joden eigenlijk, laat ik zeggen, onder valse voorwenselen verdreven wordt, waar hij moet vluchten. En dan komt hij in die mooie stad Berea terecht, waar de mensen het woord Gods ook onderzoeken en zeggen, kijken of al deze dingen zo zijn. Dus hij is min of meer gevlucht uit die stad waar hij niet tot spreekt, waar de gelovigen uit ontstaan zijn, maar die dus wel onder de verdrukking het woord hebben aangenomen. En dan zegt hij ook verderop, dat zij verdrukt worden door hun volksgenoten, zoals de christenen in Judea ook verdrukt worden door de Joden daar onder de wet, die hun daar ook weer verdrijven. Dus die verdrukking van deze gemeente in Thessalonica, die verdrukking brengt ook vrucht voort. En een geweldige vrucht, waar dus ook met lovende woorden door Paulus over gesproken wordt. Het is eigenlijk wat bij mij zo overkwam, en ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Zij komen dus vanuit de tegenstander, vanuit de afgoderij, zijn zij getrokken uit die afgoderij, uit die hel, uit die duisternis, en hebben het licht van God leren kennen en zijn uitgegaan om het woord te verkondigen in blijde verwachting van de Zoon des Mensen die ze verwachten uit de hemel. Het is zo'n geweldige, zo'n geweldige voorstelling van zaken die een gemeente doet branden voor de Heer. Omdat zij weten wat hun aan vergeving geschonken is en aan welk licht en welk heil ze deel zijn geworden. De bewustwording en de vrijwillige overgave en vervolgens het volgen, waar Paulus van zegt in vers 6, gij zijt onze navolgers geworden en des Heer. Dus het spoor waar Paulus ging om zijn heiland te volgen, hebben zij ook gevolgd. Zij waren navolgers van Christus geworden. En dat zouden wij ook doen. Loskomen van onze achtergrond, loskomen van datgene wat deze wereld ons biedt en daarvan afgestorven worden, nou, ik neem aan dat we dat allemaal kennen, maar ook in die beleving, in die dankbaarheid van datgene waaruit Hij ons getrokken heeft, maar ook waarin Hij ons vergeven heeft, om ook in die geweldige liefde voor Hem en die dankbaarheid, hoe moet ik het zeggen, in dat priesterschap Hem met vreugde mogen dienen om datgene waarin Hij ons gesteld heeft, om deel te mogen hebben aan dat nieuwe verbond. Dat zijn geen theoretische dingen die je uit je hoofd leert, maar dat is voor deze gemeente althans een bewustwording geweest, dat waar komen we vandaan en waar zijn wij naartoe op weg. En ook al ervaren we dat niet dagelijks, het is ons geloof, het is ons vertrouwen, het is onze zekerheid. En wij zien steeds meer de afstand tussen de wereld en onszelf. Wij komen toch steeds dichter bij dat moment van zijn komst. Het is toch een geweldig uitzien om de Heer Jezus te ontmoeten, om hem te zien, om zijn aangezicht te zien. Dan moet ik denken aan, dat was ook zo'n schrijver, die heet Femi Crosby. Die vrouw was vanaf haar wieg, maand of drie, al blind. Ze heeft vele liederen geschreven, ze is blind. En daar maakt zij natuurlijk ook een lied over, om hem dan te zien, zegt ze. Hè? Kun je je voorstellen dat zij datgene waar ze altijd in geloofd heeft, en wij ook natuurlijk, dat wij hem zullen zien om zijn heerlijkheid te aanschouwen. En onze kronen aan zijn voeten neer te leggen. Om datgene wat hij door ons heen mocht doen, door zijn genade, hè, dat wij hem daarmee mogen eren. Dat wij hem daarmee mogen dienen. Datgene wat ons leven daarna, na onze wedergeboorte, dat ons leven daarna werkelijk een inhoud heeft gekregen. Dat ons leven na onze bekering, zogezegd, nadat het een nieuwe eigenaar kreeg, dat het werkelijk een leven kreeg waardoor dat leven een functie had, een doel had. En dat noemt de Bijbel ook ons lonen. Daar zongen we net ook van in het laatste lied. Hè? Dat ook iets is wat ons drijft. Niet voor onszelf. Niet voor onze eigen eer, maar voor zijn eer. Dat ons leven hier, ook al wordt het verdrukt en al lijden we pijn en hebben we verdriet, dat we ons vastklemmen aan zijn woord. Dat we zeggen, ja maar Heer, ik hoef het niet op mezelf te zien, ik zie op u. En dan met die woorden van Cooper, die dan zegt, en dan in het midden van de storm, dan rijst hij op. Moet je zich voorstellen, dan midden in de zorg en de problemen van het leven, dan is daar onze heiland. Dan torent hij daar bovenuit en laat hij zien dat hij glimlacht om al die dingen. Hij heeft daar helemaal geen moeite mee. Wij kijken er tegenop, maar onze Heer is veel groter dan de zorgen waar we middenin zitten. Hij is zo trouw. Maar hij weet het ook, want hij was ook een barmhartig hogepriester, deze man. En hij heeft ook in alle dingen op gelijke wijze als wij is hij verzocht geweest. Uitnemend de zonde. Maar hij weet het. En hij kent ons, hij kent uw leven. En wat een troost is het om te mogen weten dat wij nooit, maar dan ook nooit, te vergeefs beroep doen op hem die ons heeft vrijgekocht. Die ons heeft gemaakt tot priesters. En die ons heeft gesteld in zijn dienst. Om dat woord te bewaren. Om ons, en dat is het, dat woord wat hij aan ons heeft uiteengezet in de Bijbel. Daar klemmen we ons aan vast en dan zeggen we, ik zie niet op wat ik voor ogen heb. Want ik weet uiteindelijk dat alles wat voor ogen is verdwijnt. Maar uw woord blijft en uw woord is en het zal altijd zijn en daar klem ik mij aan vast. De broeder heeft gezegd naar het nieuwe verbond, ja dat verbond waarin hij ons heeft geplaatst, waarin hij voor ons zorgt. En daar strekken wij ons in uit in passie, in leidzaamheid, in het verlangen om die eer te geven aan hem die ons heeft gekocht. En om ons vrij heeft gesteld van het vergankelijke wat in deze wereld is. Wij zijn daarvan vrij. Dat kun je je helemaal niet voorstellen. Alles gaat naar beneden. En wij worden van dag tot dag vernieuwd. Omdat hij het zegt. Niet omdat wij het zelf hebben bedacht. Maar hij belooft ons dat. En hij stelt ons in staat om hem te dienen. En hij wast onze voeten omdat we daar dus weer de fout in gaan. Maar hij doet dat allemaal voor ons. En maakt ons zo bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Hij die ons gekocht en betaald heeft met die hoge prijs. En dan moet ik ook nog denken aan wat we in Jesaja lezen. Wat dan gezegd wordt van de omstanders. Dan kijken ze naar de Heer Jezus en dan zien ze hem lijden. En dan zeggen ze, Ja, dat zal hij wel aan zichzelf te wijten hebben, staat er in Jesaja 53. Hij zal het wel zelf gedaan hebben dat hij zo gestraft wordt. En dan staat er maar om onze zonden, leed hij. Om onze overtredingen, met andere woorden, hetgeen wat van hem, als een verwijt werd aangegeven dat hij het zelf wel te wijten had, droeg op dat moment de zonden van ons en van de hele wereld. Hij heeft ze weggedragen en hij heeft bij zijn opstanding, zeg Gods woord, een onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Het leven van het nieuwe verbond, wat hij uitdeelt. Aan een ieder die wil. En een ieder die zegt, ja, die heiland die voor mij ging, die heiland die voor mij de prijs betaalde, die mij kocht en vrijsprak van al mijn zonden en ongerechtigheden, die wil ik dienen. Want ik wil hem leren kennen en steeds beter. En weet u, je leert hem door de moeilijkheden juist beter kennen. En net lazen we in, ik heb het niet benadrukt, maar in Johannes 11 lazen we dat de Heer Jezus zegt over zijn voetwassing. En weet je, nu snap je nog niet wat ik doe, maar straks zul je het begrijpen. En zo zijn het met zoveel dingen. Wij begrijpen het niet altijd wat ons overkomt in ons leven. Maar straks zullen we het begrijpen. En als we hem vasthouden, als we hem vasthouden, dan zal hij ons laten zien dat we hem uiteindelijk met recht geëerd hebben, moet ik het zeggen, dat we de goede keuze hebben gemaakt, maar ook dat het ook ergens toe gediend heeft. Want uiteindelijk zegt hij zal alle dingen doen medewerken voor degene die hem lief hebben. Het is een diepe weg, maar God is groter. Hij is groter dan die zorg. En alles waar wij op zien, ook onze zorgen, onze verdriet en onze moeite waar we middenin zitten, het gaat voorbij. Maar hou vast aan het woord Gods. Het is zo'n oproep. Ik heb het zo op mijn hart. Ik vind eigenlijk steeds vaker dat wij geen enkel idee hebben, misschien veel te weinig in ieder geval, hoe groot God is. En dat we hem vaak tekort doen. Dat we hem tekort doen. En dat we er beter maar heel veel van voor kunnen stellen. Als hij laat zien waar het allemaal toe verdiend heeft. Hou hem vast. Vertrouw op hem. En dan wil ik u een paar teksten lezen waaruit Paulus laat zien hoe betrokken hij is bij de gemeente van de Thessalonicenzen. En dan lees ik vanaf vers 7 in hoofdstuk 2. En probeer ook te begrijpen hoe een grote drang Paulus had om voor de liefde van de gemeente ze op te richten, als het ware, en op te voeden. Dan lezen wij, maar wij zijn vriendelijk geweest, ik lees dus 1 Thessalonicenzen 2 vers 7, maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk een voedster haar kinderen koestert. Alzo wij, tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen meedelen, niet alleen het evangelie van God, dat was natuurlijk het allermooiste, maar ook onze eigen zielen. Daarom dat hij ons lief geworden waard. Gij ons lief geworden waard. Want gij bedenkt, broeders, onze arbeid en moeite, want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het evangelie van God onder u gepredikt. En gij zijt getuigen, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk bij u die gelooft geweest zijn. Gelijk gij weet, hoe wij in ieder van u als een vader zijn kinderen vermaanden en vertroosten. En getuigen dat gij zoudt wandelen waardelijk de roeping, waardelijk Goden, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. En daarom danken wij ook God zonder ophouden dat, als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dit aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u, die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeente Gods die in Juda zijn enzovoort. Het gaat erom dat Paulus zo'n toewijding heeft tot de broeders, tot dat geloof, totdat ze vrucht zouden dragen. En in vers 6 heb ik u al voorgelezen dat hij zei, gij zijt onze navolgers geworden en de zeren. Met andere woorden, zoals Paulus een voorbeeld gaf, zoveel groter is onze heiland. Wij volgen niet Paulus na. Ja, zij volgen Paulus na, maar laten we zeggen figuurlijk. Maar uiteindelijk volgen we de Heer na. En als Paulus, probeer u uit te leggen wat ik ervan begrijp. Als Paulus zo'n moeite zich getroost om het geloof in hun te versterken en aan te wakkeren. Hoe zou onze hoge priester, die wij volgen, ons leven, ons geestelijk leven, ons leven ook niet koesteren en het doen opwassen. Hij zorgt voor ons. Hij maakt ons bekwaam. Hij wast onze voeten. Hij is degene die wij navolgen. En als Paulus het op een aards menselijk niveau doet, dan zie ik hierin dat de Heer Jezus het op een nog veel hoger niveau doet. En daarom, het woord Gods vertelt ons hoe het in elkaar zit, waarin wij vertrouwen, maar wij geloven het. En dat is voor ons het uitgangspunt. En hier zien we een voorbeeld van op een veel hoger niveau hoe Christus het doet, die ons snoeit, die ons reinigt en die zorgt dat ons leven in zijn hand blijft en dat we veilig bewaard worden tot die dag van zijn komst. Hij is getrouw. Hij is zo'n groot hoge priester. En hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Maar de Bijbel leert ook dat hij ons zijn leven, dat hij zijn leven ook nu stelt. En nogmaals, wij hebben te weinig beeld hoe groot het is waar wij van spreken. En daarom roep ik u op en mezelf in de eerste plaats om een hoge voorstelling te hebben van datgene wat hij in ons leven doet. Want straks zullen we het werkelijk zien, maar laten we daar niet de gering van nemen. Het is zo groot. En dan wil ik u nog een paar teksten uit dit gedeelte lezen, want het gaat eigenlijk allemaal natuurlijk naar die bekende teksten in hoofdstuk 5. Maar ik wil graag in vers 4 van hoofdstuk 4 nog een paar teksten lezen. En wat ik eigenlijk bedoelde is dat hoofdstuk 5 en einde van 4 niet het thema is, maar misschien is het thema wel voorafgaande aan zijn komst. En dat ons leven nu, wat wij met hem leven, in volkomen afhankelijkheid van hem. Omdat als we straks hem zullen ontmoeten, hij ons zal zeggen dat we getrouw zijn geweest in hetgeen hij ons te doen gaf. En daarin zouden we elkaar ook bemoedigen. En dan lees ik vers 4 van hoofdstuk 4. Dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. En dat woordje eer, dat is ook ons loon. Dat is hetgeen wat wij van hem ontvangen. Dus dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwale beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen, dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook van tevoren gezegd en getuigd hebben, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking, dus tot dienstbaarheid aan zijn woord, en zijn leven en in zijn dienst, tot heiligmaking, daarvoor zijn we apart gezet, zijn we uit deze wereld getrokken om tot hem te dienen, om hem te dienen en tot hem te komen. Zo dan, die dit het verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God die ook zijn heilige geest in ons gegeven heeft. En dan zegt hij in vers 9 nog dat de broederliefde van nu, van de broederliefde, nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf, want gij zelf zijt van God geleerd om elkaar lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broeders die in heel Macedonië zijn, maar wij vermanen uw broeders dat gij het nog meer overvloedig doet. En dit vond ik nog wel een extra aanwijzing van Paulus. Hij is zo tevreden, zou je zeggen, ze doen het zo goed. En hij prest ze als het ware om nog meer, wat hij hier zegt, nog meer overvloedig te doen datgene wat de Heer van hen verwacht in die heilige wandel. Het is geen wetmatige, het is geen wet, het is niet wat je moet doen. Het is wat dringt wat je zou doen voor hem, voor de meester. Vanuit de zekerheid en vanuit het bewustzijn waar wij vandaan komen en waarin wij zijn geplaatst. He, in die geweldige dankbaarheid dat je in staat gesteld wordt om die grote verlosser en zaligmaker te mogen dienen. Om gezet te worden op zo'n plaats die boven het wereldse gebeuren is, in een eeuwig verbond, in een oneindig groot genadeverbond, waarvan hij zelf het onderhouder is. Degene is die het tot een goed voleinde brengt. En dan lezen we nog een paar teksten in vers 15. Want wat wij zeggen... door het woord des Heeren dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Hier krijg je die beroemde themawoorden. Want de Heer zelf zal met het geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En dan de troostende woorden, alzo zullen wij altoos met de Heer wezen. En dan zegt hij ook, zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Nu lees ik door, maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat men u schrijft. En dan raakt hij een ander thema aan, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de baarsnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. We weten dat aan het einde van de 70ste jaarweek de Heer zijn macht zal opnemen, zal laten tonen en vervolgens een aardrijk zal onderwerpen, een koninkrijk zal bouwen wat geen einde kent. Dat vinden we ook in Daniël. Maar wij zijn daar niet voor gesteld voor die dag. En zeker niet voor die toorn. Maar gij, zegt hij in vers 4, zijt niet in de duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Want gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, nog der duisternis. Zo, zegt hij als conclusie, laat ons dan niet slapen, gelijk als anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen zijn s'nachts slaap, die slapen s'nachts. En die dronken zijn, die zijn des nachts dronken, maar wij, die der daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde tot een helm en een hoop der zaligheid. En dan concludeert hij nog een keer in vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, tot de dag des toorns, de dag des Heren, maar tot het verkrijgen der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, waar naartoe wij leven en waar wij onze verwachting op hebben. Zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk, gij dit ook doet. Tot zover wou ik met u nadenken over de kostbare tijd waarin we leven, en dat bedoel ik de tijd na onze wedergeboorte, de tijd voordat wij de Heer zullen ontmoeten in de lucht en hopen door hem beloond te worden en onze kronen aan hem te geven. En ondertussen laten we op zijn woord acht geven, daarvan uitleven, daar ons aan vasthouden. Want zijn woord blijft in de eeuwigheid. En de rest verdwijnt toch. Zullen we hem daarvoor danken. Liefdevolle Heiland, zaligmaker, u die onze zonden hebt weggedragen aan het kruis van Golgotha, die bij uw opstanding onvergankelijk leven aan het licht gebracht hebt en een eeuwig verbond hebt opgericht, Heer, waar wij deel van mogen uitmaken. Dank, Heer Jezus, dat u ons geheiligd hebt en apart gezet hebt om u te mogen dienen en om te werken datgene wat u door ons heen doet. Dank u wel, Heer, dat u ons bekwaam maakt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond en ook dat werk in ons te laten werken, Heer, door u, door degene, Heer, die ons gekocht en betaald heeft. Heer, dank, Heer Jezus, dat wij een levende hoop hebben en dat wij weten, Heer, dat binnenkort wij u zullen zien en dat we altijd bij u mogen zijn, Heer, en dat wij ook losgetrokken worden, Heer, van alles wat ons bindt aan deze wereld. Heer, dat we werkelijk vrij zullen zijn in alle omstandigheden. Heer, help ons om in de diepte van ons verdriet en onze angsten, en sommigen zitten ook echt in verdriet, Heer, wilt u ons alstublieft uw genade en trouw doen ervaren, Heer, ook in die donkere dagen. Heer, trek ons toch op, Heer, uit onze eigen problematiek, onze zorgen, Heer, omdat wij ons vertrouwen hebben gesteld op u, die het woord is, die de waarheid is en die het leven is. Heer, u die ons daaruit getrokken hebt, volgens uw woord, en hebt overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Heer, leer ons toch zien op hetgeen wat u ons hebt toevertrouwd in uw woord. En help ons ook elkaar tot een hand en een voet te zijn, Heer, zodat wij elkaar ook voorthelpen, Heer, tot die dag. Omdat wij, Heer, één zijn in u. En wij hebben een geweldige hoop voor ons, maar wij hebben soms ook zo'n groot verdriet mee te dragen, Heer, vandaag. Maar wij weten, Heer, van zoveel, en we hebben het gezien, Heer, dat u trouw bent en dat u niet laat varen het werk van uw handen. En dat u bent degene die staat voor wat u zegt, doet voor wat u zegt. Dank, Heer, dat wij op zo'n geweldige God mogen rekenen. Niet ziende op onszelf, maar op hetgeen wat u ons in uw woord hebt toevertrouwd. Geprezen zij uw grote naam. Amen.